Matteüs 22. En het is misschien wel verstandig dat u de Bijbel erbij neemt. En ja, ook gewoon gedeelte voor gedeelte dat meeleest en ik hoop ook meemaakt. Er staat bij mij boven Matteüs 22 de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genodigden van de bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zegt de genodigden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende, zijn heen gegaan. Deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap, en de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren, zijn legers zendende, heeft de doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zei hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen van de wegen en zo velen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaan op de wegen vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zei tot hem: vriend, hoe zijt ge hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aan hebben. En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Maar nogmaals, misschien is het fijn als u de Bijbel erbij neemt. Ik zou zeggen, u hebt het toch wel een bij u en ik niet, want ik heb een van onze vrienden geleend. En die ligt in de auto. Een gelijkenis. Een similitude. De Heer Jezus gebruikt ze vaak om dingen uit het alledaagse leven, om ze te vergelijken met de zaken van het Koninkrijk van God. Het voert te ver om nu heel uitgebreid te gaan vertellen hoe je een gelijkenis moet uitleggen. Heb ik twee dikke boeken over staan, maar het is best moeilijk om een gelijkenis uit te leggen, want wij hebben toch een beetje de neiging om bij een gelijkenis elk vers of elk woord te gaan uitleggen, gaan toepassen op de geestelijke dingen. Terwijl de Heer Jezus bijvoorbeeld bij een gelijkenis een scopus heeft, een bedoeling heeft, vaak. Ik heb al heel vaak over de verloren zoon gepreekt, bijvoorbeeld. En dan kun je zo heerlijk allerlei dingen inleggen. Hè? Van, en toen deed die zoon dit en toen deed hij dat. En zie je wel, gemeente, want zo is een mens ook van nature en zo doet de mens ook. En nou, zie je wel. En dat is natuurlijk hier ook. Maar toch staan die dingen er niet zomaar. Hè? Ze staan er met een bedoeling die ons richting wil geven in het koninkrijk van God. Dus laten we zo ook die gelijkenis lezen. Zeg niet, dit is niet echt gebeurd. Om het met Nico Terlinde te zeggen, het is waar, maar het is niet echt gebeurd. Dan zeg ik, dit gebeurt echt en het is waar. Dus niet echt gebeurd, maar het gebeurt echt. Tot de dag van vandaag. En het is waar. Want als jullie, mag wel jullie zeggen, hè? Of moet ik u zeggen? Ik zie ook mensen die bijna kaler zijn dan ik, dus dan ja, toch wat afstand houden. Maar als jullie vanavond zegt, het is wel waar, en die vreemde dominee, die heeft de waarheid best wel verkondigd. En je blijft zitten waar je zit. Je bent niet binnengegaan in de bruiloftszaal. En dan gebeurt er iets. Echt. Dan gebeurt er iets. Het is echt gebeurd. Vanavond dan. Dan kun je ook nooit meer zeggen, ik heb het evangelie niet gehoord, ik heb het niet geweten, ik heb niet geweten dat de Heere Jezus mij riep. Vanavond gebeurt het. Echt waar. Dan zegt de Heere Jezus, het koninkrijk der hemelen, ik ben bij vers 2 al gelijk, is gelijk een zeker koning. Dat is altijd best moeilijk, want die uitdrukking, het koninkrijk der hemelen, wat is dat, koninkrijk gods, laat ik allemaal liggen voor mensen die echt theologie gestudeerd hebben. Het koninkrijk der hemelen, koninkrijk gods, wordt nuanceverschillingen aangegeven. Maar dan wordt er soms gelijk gezegd, is, en dan gaat het over een visnet, dan gaat het over een akker, of dan gaat het over, maar hier staat, het koninkrijk der hemelen is. En dan komt die similitude, die similitude, is gelijk, hè, dat is similitude, is gelijk, dus lijkt niet op, alleen, maar is gelijk, het is zo, zo is het. Als het over die akker gaat en over het zaad dat gestrooid wordt door die landman, dan is dat zo. Dan kun je niet zeggen van ja, maar je kunt ook zeggen, het is, bijvoorbeeld, nee, het is zo. En als wij vanavond zeggen, het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk gods, is gelijk, dan is het zo. Dan moet je er een is gelijk teken achter zetten. Of je moet een andere bijbelvertaling hebben, dan zet je er een isje erachter met streven doorheen. En dan leer ik vroeger altijd dat het net tegenovergestelde was. Wat is het koninkrijk der hemelen dan? Hier in deze casus, in dit geval, in dit gedeelte uit Matteüs, dat is een zeker koning. Welke koning dat is, daar gaat het nu niet om. Maar u legt dat maar uit. Leg het de Heere maar voor. Een zeker koning. U weet wat een koning is. Een koningin weten we wat dat is. Wij leven in een monarchie. We hebben nog wat gevoel voor het koningschap. Ik zeg wat. maar vooral in Oosterse tijden, vroegere tijden, een koning, ja, stak letterlijk, geestelijk, materieel, wat kracht en invloed betrof, boven alles uit, een koning. En daarom zingen de psalmen ook zoveel over de koning. En het was voor mij ook helemaal niet moeilijk om koningspsalmen uit te zoeken. Het Oude Testament staat ook vol over de koning. En de koningen van Israël zijn typen van de koning met een hoofdletter. Wij hebben een koning. Gods kerk heeft een koning. En die koning, die zekere koning, die had zijn zoon een bruiloft bereid. Ik kan het niet nalaten. Ik mag toch de schrift lezen in context met heel de schrift. Dat doet u toch ook. Schrift met schrift vergelijken. We doen toch niet met een versje en een tekstje. En dan zeggen we, oh ja, er staat hier nog een tekst. En dan passen we die zo toe. En dan even later, dan slingeren we er met een andere tekst. Nee, het is een gereformeerd principe. Een reformatorisch principe om tekst met tekst te vergelijken. Heel mooi is dat. Dan ben je ook met Bijbelstudie bezig. En niet op de klank af, want er is meer klankologie dan theologie. Als de mensen de klanken maar horen, zeggen ze, oh, goede dominee. Maar het gaat om de theologie, over de zaken, of de zaken corresponderen met wat er staat. En hier ook, deze koning, die heeft zijn zoon een zekere bruiloft bereid, en het kan toch niet anders in die context gezien dat die koning de koning is. Koning der koningen, de heren der heren. Er was een koning en die had een zoon. Die koning die heeft een zoon. En wie denkt niet aan de Heere Jezus Christus? En als u er niet aan denkt, denkt u er dan vanavond maar aan. En u mag het ook als een gelijkenis blijven zien als een alledaags gebeuren. Een van je kinderen komt thuis en zegt, pa, ik ben vandaag met mijn vriendin op zoek geweest om een plekje te vinden waar we onze trouwerij kunnen houden. Ik zeg, joh, ga ik trouwen? Ja, hij zegt, maar het is pas over anderhalf jaar of zoiets. Zo, nou, dan ben je in ieder geval ver genoeg kunnen sparen. Natuurlijk gedacht van, kan ik vast een voorschotje krijgen. Maar goed, het gaat erom dat die bruiloft door de koning is bereid voor zijn zoon. Dat is wel heel mooi trouwens. Tegenwoordig moeten we onszelf nog bedruipen, hè? Als je pas getrouwd bent, ik weet het zelf ook nog. Ik weet nog precies hoeveel mijn bruiloft kostte. 2000 gulden. En we hadden 1900 98 gulden, dat is al heel veel jaren geleden, maar dat kostte 2000 gulden. Een afschuwelijk bedrag. En dan zag je iedere keer iemand een glaasje bier of limonade of wat drinken. En dacht je, het draait weer, er gaat weer een gulden weg. En moesten wij zelf betalen. Nou. Maar hier gaat het, de vader betaalt. En oh, we hebben zo'n royale koning. Een royale vader. Gods kinderen die mogen zeggen, de zoon van de vader, en dan de zoon met een hoofdletter, die mag zeggen, ik heb zo'n royale vader. En als je nou in de zoon, een zoon of een dochter van God mag zijn, dan heb je zo'n royale vader. Je kijkt niet op een eurocent. Wil je dat even meenemen? Je zegt, je bent nou al aan het vergeestelijken. Nou ja, vooruit maar dan. Die zonde vergeeft hem wel. Maar hij is wel royaal, hoor. Want een vader bereidt zijn zoon een bruiloftje. Staat dat er bij u? Nee, bij mij niet. Een bruiloft. En er staat ook bij, hij heeft hem bereid. Dat wil zeggen vanuit het Grieks. Want ik heb geprobeerd maar te lezen wat er in de grondtaal staat. Bereid, dat betekent punctueel van, Want van begin tot het einde is alles geregeld. Vaak is het bij bruiloften nog zo, oh, hebben we nou een kaart gestuurd naar tante Mina? Of hebben we nou nog, nou zijn we helemaal vergeten om, en op het allerlaatste raken we in paniek. En is dit wel geregeld en is zus wel geregeld? Maar dat is hier niet aan de orde. Lieve mensen, als het gaat om God de Vader, dan zijn alle dingen bereid. God doet geen half werk. De Vader doet voor zijn Zoon geen half werk. En hij doet ook voor degenen die in Christus zijn zonen en dochters zijn geen half werk. Hij doet het van begin tot het einde. Alpha Omega. Om te zeggen, van het openen van de deuren tot het sluiten van de deuren en het opruimen van alles wat daar binnenin is. Dat zullen we straks ook nog letterlijk zien. Nou, wat hoort er nou bij een bruiloft? Ja, twee die gaan trouwen. Kregen ze een keer een meisje op bezoek. Kijk, daar heb je mijn naam, bezwaar weer. Daar ga ik gauw iets ertussendoor, hoor. Maar ik kreeg zo'n meisje op bezoek en die kwam vragen van, dominee, zou je ons willen trouwen? En ik zeg, ja, laten we daar al een gesprek over hebben. Ze zegt, maar mijn vriend is niet gelovig en die wil ook niet in de kerk trouwen, maar zou u ons willen trouwen? Ja, ik zeg, maar er moeten twee mensen trouwen. Ja, maar hij zal dan geen ja zeggen en hij zal ook niet knielen en hij wil de zegen niet hebben. Sorry, maar dat gaat er niet, hè. Trouwen doe je samen. Dus er zijn er samen. Hier over de bruid wordt niet gesproken. De intentie is hier de zoon van de bruid, van de vader. Maar uiteindelijk gaat het om de vader zelf. Of, ja, kom ik toch weer naar de theologische mal. Dogmatisch gezien gaat het om de eer van de Vader, mensen. Als jullie deze avond beleggen, dan doe ik dat niet om eer te behalen als Veenendaalse groep. Om te zeggen, nou, we hadden er vanavond zo weinig of zoveel. Nee, het gaat om de eer van de koning. Dan zouden er maar 2 of 3 binnen zitten. Het gaat om zijn eer. Eer van de Vader. De eer van de Vader van de Zoon. En wat hoort daar nou? Nou, daar hoort dus het bruidspaar bij, maar ook genodigden. Want dat is nou het typerende. Als je samen gaat wonen, heb je geen genodigden nodig. Dan kun je zeggen van, nou ja, vanaf vandaag gaan we maar eens met elkaar proberen. Maar het typerende is altijd, en daar zou ik een heel excurs kunnen houden over het huwelijk. Maar het typerende van het huwelijk is altijd dat het een openbare gelegenheid is waar ieder en elk aanwezig is. Dat is ook typerend dat het in de reformatorische traditie een openbare eredienst is. In de Rooms-Katholieke kerk kun je bijvoorbeeld zomaar even tussendoor trouwen. Dat is ook met dopen zo. Je kunt in een doopkapelletje, kun je zo door de week kun je zeggen van, ja, we gaan ons kind dopen en we maken met meneer pastoor een afspraak. En in een doomkapel, waar verder niemand bij is, dopen we het kind. Nee, huwelijk, trouwen, trouw beloven, is openbaar, mag iedereen weten. En dan mogen er zoveel mogelijk het weten. Ik weet niet of dat nog gebeurt, maar vroeger, dan werd dat op het gemeentehuis aangeplakt. Dat weet u nog goed, want mijn moeder zei, je hangt op. Nou, later heeft ze dat uitgelegd, maar het betekende van, nou, het is zover. We waren in ondertrouw en, nou, dat werd bekendgemaakt. Het hele dorp mocht het weten. Nou, dat openbare karakter, dat openbaart zich ook in van, laat er maar zoveel mensen komen, zoveel mogelijk genodigden. En waar begin je dan mee? Om mensen te nodigen. En daar heb ik vaak overheen gelezen over dat eerste gedeelte. Maar wat staat er nu eigenlijk? Die bruiloft die is klaar, alles is geregeld, misschien is alles al voorbetaald, dat weet ik niet. Ja, het is al voorbetaald, ja toch wel. En dan zendt, moet u goed opletten, dan vers 3, dan zendt hij zijn dienstknechten uit om de genodigden tot de bruiloft te roepen. Dus wie, hij zegt tegen zijn knechten, tegen zijn degene die bij hem in diensten, hij zegt, gaan jullie nu naar, en dan komt hij met een lijstje bij wijze van spreken, naar die, en naar die, en naar die, en naar die, want die hebben al een kaart gekregen. Ik zal maar even een gewoon Nederlands vertalen. Die hebben al een uitnodigingskaart gekregen. Dat zijn de genodigden. Als jij een trouwkaart krijgt, dat is tevens ook een uitnodigingskaart, een kennismakingskaart, om op de receptie bijvoorbeeld te zijn, of de hele dag, dat doet mij er even niet toe. Maar je wordt daarbij genodigd om te komen. En als je niet komt, dan stuur je even een briefje, of weet ik niet wat je doet, in ieder geval je laat het van je horen, toch? Nou, bij ons gaat het via de post, of op een andere wijze. Maar hier gebeurt er iets bijzonders. De koning zegt tegen zijn dienstknechten, en dat zegt hij ook vandaag tegen zijn dienstknechten, gaat uit om degenen die alreeds genodigd zijn, die al een uitnodigingskaart in de bus hebben gekregen, gaat uit om ze te roepen naar de bruiloft. Wat is zover? Herinner ze er nog eens aan. Nou wil ik vragen, het was geen preek, maar toch kan ik het niet nalaten om ze te vragen. Hebt u ook al een uitnodigingskaart gekregen van de vader om op het feest te komen van zijn zoon? Zit u daar nog op te wachten? Een vraag. De Heere, de Vader, verzendt uitnodigingskaarten. U zegt dat in een selectief publiek, aan die, aan die, aan die, en die niet, die wel, die niet, die wel, die niet. Dat gebeurde inderdaad, dat was selectief. Dat waren dus degenen die echt uitverkoren waren om te komen. Wie laat je komen? Nou ja, die vriend en die vriend, nou die niet hoor, want die heb ik al lang zo lang niet meer gesproken, die en die, dus je hebt toch een geselect gezelschap. Je laat niet heel Veenendaal komen, dat kan gewoon niet. Je hebt ook niet met iedereen wat. En wat gebeurt er nu? Dienstknechten die gaan herinneren. Hebben jullie nog ergens die bruiloftskaart liggen? Een herinnering? De uitnodiging liggen? En lieve vrienden, ik vraag vanavond aan jullie, als dienstknecht van de koning. Ik herinner u eraan dat de bruiloft aanstaande is. Heb je al gereageerd? Of heb je hem bij het oud papier gestopt? U zegt, ik een uitnodiging gekregen, wanneer dan? Zondag aan zondag aan zondag aan zondag. Welmenend. Zonder bijbedoeling. Oprecht. En nu vraag ik aan u, zomaar midden in de week, op een donderdag, wat hebt u als genodigde met die uitnodiging gedaan? Kun je hem niet meer vinden? Hem kwijt? U geeft antwoord op het ogenblik, toch? Voor uzelf. Hebt u al gereageerd? U zegt, ja,
maar dit is een dominee die deugt helemaal niet. Want ik heb wel eens gehoord dat God eerst moet reageren. God is toch de eerste? Oh ja? Reageren. God ageert. En u reageert.
Nou ja, stof tot nadenken. Want er staat in vers 3. Ze weten maar al te goed waar die kaart ligt hoor. Of lag. Want er staat heel duidelijk bij in mijn Bijbel. En zij wilden niet komen. En weet u wat er in uw Bijbel staat? In uw natuurlijke Bijbel. En ze konden niet komen. Of misschien zegt u het nog wel wat een beetje vromer. En ze durfden niet komen. Ja, stel toch voor dat je toch bij de koning uitgenodigd wordt, dan is er toch alles schroom. En er is er ook alle reden om schroom te hebben om niet te komen. Dus ik durf niet. Maar ik durf zelfs vanavond te zeggen, niet durven is ten diepste niet willen. Dit is heel scherp. Niet durven is niet willen bij God. Adam, waar zijt gij? Nou, hij wilde niet tevoorschijn komen, maar hij durfde ook niet tevoorschijn komen, maar hij moest toch wel tevoorschijn komen. En ook u, ook ik, wij zullen ooit eenmaal tevoorschijn komen. Zou u alstublieft in uw studiebijbeltje een streepje willen zetten en zij wilden niet komen? Nee, ik predik de vrije wil niet, dat is ook weer zo'n dogmatisch begrip. En zij wilden niet komen. Of u moet een andere vertaling hebben. Wilden. En ze wisten maar al te goed dat ze genodigd waren. Want anders hadden ze nog kunnen zeggen, ja, we weten helemaal niet van een uitnodiging af. Of dat zal wel bij de buurman terechtgekomen zijn. Die smoesen heb ik nog wel eens een keer. Als ik denk, maar misschien was het verkeerde nummer, want het lijkt op elkaar. Dus twee cijfers verschil. Dus dan heb je als smoes zo van, nou meneer, hij is echt verstuurd hoor. Maar dat staat hier niet. Nee, ze accepteren ook echt, ze geven ook echt toe dat ze uitgenodigd zijn. En wie durft er nou vanavond te zeggen, ik ben nooit uitgenodigd. Welmenend. Ja, de zaal blijft dan leeg. Als ze niet willen komen, dan blijft de zaal kaal. Hij heeft, om zo te zeggen, de Vader zijn werk voor niets gedaan. Want een feest kan alleen feest zijn als er genodigden zijn, als er mensen zijn die feest vieren. Nou, en dus moeten ze allemaal leeg blijven. Als dan in de wereld er mensen zijn die niet willen komen, ik ga weer dogmatisch spreken, als dan de mensen niet wil komen, nou dan zal de hemel leeg blijven. Ja, zegt u, maar God heeft in zijn welbehagen, hij heeft hier een volk uitverkoren dat gewillig zal worden op de dag van zijn heerkracht. Ja, goed. Zover ben ik dan. Want weet u, in de loop van deze gelijkenis zien wij namelijk dat zij die niet willen komen, die komen niet. Maar de Heer is zo, die Vader is zo langmoedig. Hij is niet alleen royaal, royaal, hè, royaal, koninklijk. Maar hij is ook zo geduldig. Barmhartig en genadig is de Heere, grootmoedig en groot van goede tierenheid en trouw. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Vorig jaar is mijn moeder overleden. En ik kreeg
Ik heb haar Bijbeltje gekregen. En mijn moeder was altijd maar tobbend en zoekend en ze kon het maar niet vinden. En ze kon nooit geloven dat, ze durfde het gewoon niet te geloven dat die uitnodiging ook voor haar was. Totdat ik pas geleden ergens achter in de Bijbeltje vond. Uitroepteken, vraagteken. Heere, waarom heb ik nou niet eerder gedurfd en niet eerder gewild? Onder tranen geschreven. Toen was ze 80 jaar. En op 80-jarige leeftijd is ze overleden. Waarom niet eerder? Denk er eens over na. Zit er nog jongeren in dat hier? Zoek de Heere nu. Ga nu in op die nodiging. Want zijn de zaal zal vol worden. En hoe dan? Dan stuurt de Heere. Dan stuurt de koning. Die stuurt wederom andere dienstknechten. Dus als dominee X. En u mag ze noemen. Want u hebt papieren genoeg waar allerlei dominees voor gaan. En daar kun je nog uit kiezen ook. En zeggen, oh, op dat gele papier staat die en die dominee. Nou, die bevalt me niet zo. Die hoef ik niet te hebben. Want die is veel te ruim. Of die is veel te bekrompen. Nee, ik heb zo mijn eigen keuze van dominees. En dan staat er. En hij zond andere dienstknechten. Want met de ene kun je het wel vinden. En met de andere niet. En het is helemaal niet erg als je van verschillende kerkgenootschappen bent. En dat er andere dienaren voorgaan. Maar ga alsjeblieft niet voor één dienaar, want het gaat niet om die dienaar. Want die dienaar van de eerste groep, die dienaren werden ook verworpen. Die werden ook naar huis gestuurd met lege handen. En hij stond andere dienaren. Soms ga je voor een, wat dan heet, een hele goede dominee, die heb je ergens gelezen in het FD. Dan zeg je, nou, dat komt mooi uit, bij ons is toch net niks vandaag. Zo praten we dan. En dan gaan we kijken, ja, dat is een hele goeie. En dan ga je daarna heen, dan ga je daar naartoe. En dan blijkt dat dat hem nou juist niet is. En dan gebruikt de Heer een heel eenvoudig iemand waar je niets van verwacht. Nou, laat dat maar, dat is weer inlegkunde. Maar intussen wel begrijpelijk, dacht ik. Hij zond andere dienstknechten. En vanavond staat er weer een andere dienstknecht voor u dan afgelopen zondag. Ik durf hem bijna geen dienstknecht te noemen, want hij is zo groot en zo heerlijk dat je wegkrimpt als je dan denkt dat jij een dienstknecht bent van hem. Maar ik mag vanavond die nodiging nu uitdoen gaan tot wie? Moet je maar eens kijken. Wederom zonder andere dienstknechten uitzeggende. Zegt de genodigde. Ze krijgen een tweede kans. Ik hou niet van die woorden. Want godsdienst is geen kansspel. Soms lijkt het wel eens een loterij. Als je pech gehad hebt, dan heb je het lot. Dan valt het lot niet op jou. Nee, je krijgt nog een kans. De Heere biedt je nog een mogelijkheid. Hij houdt aan. Daarom, hij is geduldig. Hij is langmoedig. Opnieuw, andere dienstknechten nu. Andere. Maar ze wilden toch niet? Nou, zou u nog eens een keer iemand naar zo iemand sturen waar je welwillend en welmenend en oprecht de uitnodiging al in de bus gestopt hebt? En die hebben gezegd, en we komen niet, en we doen het niet, zonder enig argument, terwijl ze weten dat ze die uitnodiging hebben, zou u doen? Ik niet. Maar nu krijgen ze nog opdracht bij, zegt de knechten, ziet, ik heb mijn middagmaal, sorry, zegt de genodigden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, en ossen, en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Eerst was het van. Hebt u uw uitnodiging ontvangen? Herinnering. Ze zeiden niet nee. Maar ze wilden niet. En dan is de vader, die is zo goed. Die wil dat die bruiloftzaal volkomt. Dan gaat hij zijn dienstknecht eruit laten schilderen hoe heerlijk het is om bij die vader binnen te komen. Want wat is er allemaal te vinden? Lieve mensen, overvloed, 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 overvloed. Want onze Heer zo goed, zo mild is al een tijd, een zon en schild, hij zal genade en Heere geven. Er is overvloed bij hem. Gemeste beesten, het woordje beesten staat schuin. Het gemeste is er, het beste van het beste is er. Alles is gereed, kom tot de bruiloft. Alle dingen zijn gereed. Ja, maar zou dat er zijn? Alle dingen zijn gereed. Ja, maar ik lijd aan die ziekte en ik mag dit of dat niet eten. Alle dingen zijn gereed. Ook op u is gerekend. Op uw ziekte, op uw handicap, op datgene wat u wel mag nuttigen en wat u niet mag nuttigen. Alle dingen zijn gereed. Hoort u dat, genodigden? Het wordt nog eens een keer extra en met verven wordt het uitgeschilderd. Ja, als er dan zo aangedrongen wordt, dan moet je toch wel, dan kun je nog toch niet bot blijven weigeren, hè? Dan kun je toch niet blijven zeggen van, nou ga maar weg. Hier is de deur. Dan komt het. Dan komt het de smoesgodsdienst. En of die nou op gereformeerde grondslag is, of op evangelische grondslag, of op wat voor grondslag is, maar er zijn altijd smoes. Want wat gebeurt er? Dan gaan ze wonden zoeken. En ze vinden er vele. Sommige zijn zelfs nog gegrond. Dat ga ik nou niet uitleggen. Maar de ene genodigde, de ene uitverkorene, die zegt, ja, zegt die, moet eens horen, dat kan dat wel zijn, maar, ik heb een akker, en de ander die heeft zijn bedrijf, ik heb een bedrijf en daar heb ik het ook druk mee. En bij een ander staat, Lucas geloof ik staat er, ik heb mijn vrouw getrouwd, en dan hoef je er ook niet te dienen, weet je wel, het leger, de poos. En, in ieder geval, dat is toch niet verkeerd om te zeggen, ja, ik heb nog geen tijd om dit of dat te doen. Ik heb gewoon ook mijn bedrijf, ik heb mijn koopmanschap, ik heb mijn... Ja, de dingen van alle dag. Ja. En daar hebt u toch wel begrip voor. Hebt u toch wel begrip voor. Het is allemaal wel goed bedoeld. Maar weet u wat er voor staat, lieve mensen, vers 5? Maar zij zulks niet achten. Het is niet erg dat je druk bent in je bedrijf en je gezin. Het is niet erg als je druk bent, gewoon met je koopmanschap. Dat is helemaal niet erg. Maar zulks niet achtende. Jullie zullen ergens op school zitten, ergens een bedrijf hebben, ergens op een bedrijf werken. Dat is niet erg. Dat is heel niet. Gelukkig, wees dankbaar, wees dank God ervoor. Maar dat voorafgaande, zulks niet achtende. 'S Morgens op je fiets of op je brommer of in je auto stappen. Zulks niet achtende. Achter je computer gaan zitten. Zulks niet achtende. Zonder Jezus. Zonder de Vader. En maar typen. En maar promotie maken. Koopmanschap bedrijven. Zulks niet achtende. Ja, maar ik werk bij een reformatorisch bedrijf voor dominee. Zulks niet achten. Dat is, zullen we het eens even in het gewoon Nederlands zeggen? Verachten. Wie de roep van de Vader welmenend, tot zijn leerregels, hè, citeren we iedere keer, welmenend, zonder ellebogenwerk. Als we die niet achten, dan is het verachten.
En uit welke kerk u ook komt, uit welk genootschap u ook komt, uit welke achtergrond u ook hebt, wie de roep, de welmenende roep van de Vader als genodigde op de tweede plaats zet, die veracht die. Ja, u zegt, dat vind ik een beetje te scherp. Nou, beter te scherp dan te bot. En zij zullen het niet achten. Ja, een akker. Comanschap. En er zijn er ook nog een stelletje die worden razend. Want denk erom, pas zij er iemand tomen en je moet een lieflijker preken. Wat meer, nou ja, gunnend werd gelukkig niet gezegd. Want je gunt het iedereen, maar... Ik weet niet wat er eigenlijk bedoeld werd, maar het kwam er eigenlijk op neer dat van twee in één. Het is of voor of tegen, maar zij zulks niet achten. Er zijn erbij die zelfs tot in de kerk, met de nodiging, als het ware op zak. Zo vals en zo vijandig zich kunnen opstellen. Dat je het als predikant, als dienstknecht van de Vader bemerkt. En dat ze je, nee, ze gooien de kerk niet uit. En ze gooien de ruiten nog niet uit. Maar ze maken je wel mond dood. Grootste vijandschap heb ik ondervonden van de godsdienst. Van degenen die er vanaf weten. Van degenen die genodigd zijn. En ik ben bij mensen geweest die dat nog nooit van de Heer Jezus gehoord. In het ziekenhuis in Gouda kom je daar op het IC bij een man. Die niet, het verschil niet wist tussen de God van Israël en de God van de islam. Hij wist totaal geen verschil. Hij wist God alleen maar als een vloek. Hij kende God alleen maar als een vloek. Maar hij lag daar in zijn nood en hij wist niets. En hij zegt, meneer, help me toch. Meneer, dokter, zei hij op een gegeven moment tegen me. Ik zeg, ben geen dokter, ik kan je niet helpen, maar ik heb wel een medicijnkastje. En ik heb een hele apotheek vol. Hij zegt, welke apotheek heb je dan? Ik zeg, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ik zeg, kan je niet beter maken dan lichaam? En ik kan je ook zelfs niet beter maken en daar in je ziel. Ik zeg maar, hier. En ik pakte zo als het ware een tekst uit de apotheek van het woord. Ik zeg, hier heb je het bloed van Jezus Christus. Nou, als je hoort hoe die man gestorven is. Rijk ingegaan. En hij had geen ja maar. En deze. Ze maakten de dienstknechten dood. U kunt zondags in de kerk zitten en uw predikanten mond dood maken. En als ik dan één stap verder ga, dan kan ik ook zeggen, u kunt de geest mond dood maken. Bedroeven en uitblussen. Ja, en zij doden hen. Hebben die dienstknechten dat graag voor hun koning over? Vind ik een hele moeilijke vraag. Dan doet je wel pijn hoor. Als je mond doodgemaakt wordt. Maar ook als het dus letterlijk gebeurt. Als de haat en de nijd en de vuiligheid op je afkomt. Ook als mens, als predikant heb je een identiteit. Heb je ook een ziel, een gevoel. En toch aan de andere kant, ik zou het niet willen missen voor mijn koning. Hij die me alles gegeven heeft. Dan zeg ik, mensen, gooi me maar dood, sla me maar dood. Maar als je maar van mijn Jezus af blijft. Hoe zit u zondags in de kerk als de uitnodiging uitgaat? Mond dood maken? Of zegt u, Heere, hier ben ik met mijn uitnodiging. Mag ik komen? Mag ik? Ja, ik hoef niet eens te vragen, u zegt het zelf, komt, want alle dingen zijn gereed. Hoe reageert dan de koning? U zei daarnet, zegt er iemand van, hij is langmoedig, hij is genadig, barmhartig, ja dat is die. Maar dat is de keerzijde, zeg ik altijd op tegen de kapgezanten van Gods liefde. Dat is een toorn. Als je nou een muntstuk hebt en je hebt hier die kant, dat is dan de liefde. En je draait hem om, diezelfde muntstuk, omgekeerd is een toorn. Vertrapte liefde, dat is Gods toorn. Vertrapte liefde, onthoud dat maar, zet dat maar op je harde schijf. Vertrapte liefde, dat is Gods toorn. God is niet toornig als een boeman, maar God is toornig als een God van liefde, wiens liefde vertrapt is. Niet geacht, veracht. En de grootste toorn kunt u verwachten als u zijn liefde veracht. Want, beste mensen, daar staat er in vers 7 een verschrikkelijk gedeelte. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren, zijn legers zendende, heeft hij die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. En daar blijft er niets over. U kunt geroepen zijn, zondag aan zondag. U kunt een gedoopt voorhoofd hebben. U kunt uw belijdenistekst boven uw bed hebben hangen. En terwijl u alles doet om keurig en om netjes en om reformatorisch en om bijbels te leven. Maar als u hem veracht, dan komt er een moment, onder welk mom u hem ook veracht, dat hij, dat zijn liefde omslaat in zijn toorn. En dan blijft er niks van ons over. Dit is doemprediking, zou iemand horen. Als dit zo uitgeknipt zou worden, het zou uitgezonden worden via de radio, en dan wordt er gezegd, nou zulke mensen staan er ook nog in Nederland, die zulke afschuwelijke preken houden. Maar u hoort toch wel, dit is een stukje uit het geheel. Vertrapte liefde, dat is toch het ernstigste, het ergste wat er is. De tranen van mijn vrouw, over wat ik haar heb aangedaan, die doen mij veel meer pijn dan de tranen van een vreemde. Niet dat die anderen geen pijn doen. Ik weet nog heel goed, als mijn moeder boos werd, dan werd ze nooit boos. Mijn moeder kneep wel eens, hè? Moeders knijpen meestal. Maar het ergste vond ik, als mijn moeder helemaal niks zei en ik zag maar twee tranen in. Dat vond ik het allerergst. Mijn vader die kon tekeer gaan en die kon nog een keer. Ja, dan dacht je, ja, het gaat wel weer over. Maar die tranen van mijn moeder. Die tranen van God. Als we hem en zijn zoon verachten, blijft er niks van je over. We eindigden met dat verschrikkelijke vers, hè? Die stad werd in brand gestoken. Stad staat hier voor alle bezit, alles, zoals we het Oude Testament ook tegenkomen en waar de kinderen ook totaal niet bij kunnen met de toestand trouwens. Ik hoop niet. Dat radicale, ja, die kaalslag, hè. Mensen verloren gaan, dat is de kaalslag van je leven. Dat is, dan, ja, dat is het ergste wat er is. Ik kan het niet onder woorden brengen. Die kan zeggen wat verloren gaan is, die weet niet wat verloren is. Er is er maar één die dat kan zeggen, dat is de Heer Jezus. Stad in brand gestoken, er blijft niks van over. Waarom niet? Hij zegt tegen zijn dienstknechten. Ja, dat kwam omdat alles er wel was, hè. Die bruiloft, die was wel bereid. Daar zit het niet in.
De beste mensen, het ligt niet bij de Heer. Als jouw levenshuis in brand gestoken wordt, als het over de puinhopen van je bestaan gaat, kun je nooit zeggen, de Heer is de schuld. Bruiloft was, en je kunt het zelf lezen, was wel bereid. En je kunt ook lezen als, was wel bereid. Toch? In ieder geval, alles was gereed, dat blijft staan. Ook na alles wat er gebeurd was, alles wat er plaatsgevonden was, bleef die bruiloft nog zoals die was. Alles was gereed, klaar. Zou er misschien ook wat geweest zijn voor die lakeien en voor die bedienden die daar stonden. En die dachten van, wat zou er aan de hand zijn? Wij zouden zeggen, zou er een file zijn? Er komt niemand. Je moet er voorstellen, er komt niemand. Alle dingen zijn gereed. Maar er zijn geen gasten. Nou, dan gaat het feest niet door. Ja, maar er wordt ook nog bij gezegd, die genodigden waren niet waardig. Je moet het niet verkeerd lezen, dat betekent die genodigden, die waren, die achten, je zou zeggen, nou, die waren dus onwaardig. En die waren, want anders hadden ze geen uitnodiging gehad. Maar die haalden de neus ervoor op. Dat is weer dat verachten, hè? De neus ervoor ophalen, geestelijk. Zij waren niet waardig. Kolbrugge heeft ooit gezegd, op de vraag wie zijn Gods uitverkoren, dat is altijd mijn lievelingsuitspraak. Zij die het zijn, zijn het niet, en zij die het niet zijn, die zijn het. Kun je het volgen? Ik niet. God gaat altijd zijn gang dwars tegen onze gangen in. Zij waren niet waardig. In zichzelf inderdaad niet, maar God achtte hen waardig om te komen. Maar zij vonden God, zij vonden de Vader niet waardig. Zij vonden de uitnodiging niet waardig. We zitten in de kerk en we dachten, ja, vinden we het wel waardig. Nou ja, dan gaat feest niet door, zei ik al. Ja, dat dacht je. Dacht u nou werkelijk dat wij door onze onwil en door onze onkunde en door onze onmacht en door onze goddeloosheid en door onze anti-anti-anti-houding, dat wij het koninkrijk Gods zouden kunnen verstoren? Dacht je dat nou werkelijk? Dat de duivel het zou winnen? Hoe begon de gelijkenis weer? En Jezus antwoordde dus, sprak tot hen wederom, het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning. En het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen is niet gelijk een aantal mensen die niet wil, of gelijk een hele wereld die niet wil. Al zou heel de wereld niet willen, al zou heel de wereld niet durven, al zou er niemand komen, God zelf staat garant voor zijn werk. En ja, dat schreeuw ik nou een beetje hard, omdat de duivel tegen me zegt, van, ja, je roept makkelijk. Maar hoe harder ik ga preken en hoe harder ik ga roepen, hoe meer de duivel bezig is om dat ook van binnen tegen je te zeggen. Dan zei je, jij houdt je. Jezus die heeft het voor het zeggen, want hij zal ervoor zorgen dat de bruiloft doorgaat. Hoe dan? Dwars tegen onze berekeningen. Dwars tegen alles in wat wij dachten dat het zou kunnen gaan. Hoe dan? Nou, daar gaan we. Daarom, vers 9. Omdat er dus tot op heden 0,0 is. Terwijl het bij God 100 is. Ja, dat is duidelijk, hè? De bruiloft is gereed. Alles staat klaar. Bij God is het 100%. En meer kan niet.
En bij de mensen zelf, zelfs de genodigden, de uitverkorenen, degenen die een uitverkiezingsbrief gekregen hebben, is het 0,0. Nul op het rekest. Zelfs dat ze de dienstknechten hebben gedood, mond gedood. Maar Gods werk zal doorgaan. Hoe dan? Daarom, zei hij tot, daarom gaat op de uitgangen der wegen, en dan nu, en zo velen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En daar staan ze. Een deel van hen is al dood. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijkerwijs en hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. En toch zijn er nog overgebleven. Ook in 2004 hoor, ook in 2004. Dienstknechten, die zichzelf niet eens dienstknechten durven noemen. Maar die misschien dan nu wel een andere taak krijgen. Misschien moeten we straks wel eens. Nee, misschien. Zou de tijd daar niet zijn dat we van de genodigden naar de schijnbaar niet genodigden zouden moeten. Dat de kerk weer kruispuntkerk gaat worden. Want daarom ga naar de kruispunten. De traffic lights. Gaat daar maar staan. Rood. Oranje. Groen. En juist als dan rood is. Als even het moment daar is. Dat de mens stil moet staan. Misschien komt het moment wel. Dat de kerk. Inderdaad weer een kruispunt. Gemeente wordt. Of het wordt, het is het al. Ook in de kerk zijn daar de kruispunten. En als u vanavond, ja, het klinkt heel, misschien wel Arminiaans of hoe noemt het, remonstrants. Of, maar als u vanavond nog niet de keuze gemaakt heeft wat u doet met die uitnodiging, dan staat u dus nog op het kruispunt, dat kruispunt, moet je een keer de keuze maken. Ja of nee? Of is het in Veenendaal anders? Kun je daar gewoon op het kruispunt blijven staan en zeggen, ja, ik sta hier. Maar ik weet niet of ik naar links moet of naar rechts. Ik heb een prachtige routebeschrijving gekregen en ik dacht, nou als ik zo preek, zoals die routebeschrijving is, dan komen ze er allemaal. Maar ik heb geen kruispunt gemist, ik hoef er nergens aan te twijfelen, want ik kon zo. En nu? Moeten we nou op een kruispunt blijven staan? Vanavond, als u nog niet één kruispunt kant uitgeslagen bent, of als de wereld, de mens die God nog niet kent, die Jezus nog niet kent, die de Vader nog niet kent, dat die nog op het kruispunt staat te staan, dan wordt het tijd dat de gemeente, die wel weet van die koning, dat die erop uitgaat. Vult dat maar in voor uzelf, dat kan ik niet. Maar vanavond, en het is, ja, het klinkt zo activistisch als ik het zo zeg. Maar vanavond komt het erop aan, want geliefde, dit kan het laatste moment zijn dat de Heere zegt, ga jij maar, dominee uit Bodegraven of mannetje uit Bodegraven, ga jij nog maar in één keer naar Veenendaal toe, misschien is het de laatste keer wel dat jij nog op het kruispunt mag staan. En ga het kruispunt in Veenendaal, ga dan maar zeggen. Kiezen. Ga maar. Die kant uit. Of die kant uit, ik weet niet waar. Welke kant het uit was natuurlijk. Maar ik wijs die kant maar uit. Ik wijs die kant maar uit. En vanavond, ik zei al, het is geen preek, maar het bestaat niet anders dan dat je ook Bijbelstudie appellerend leest en verkondigend leest. Ga uit op de kruispunten. Ga daar staan waar de kruisingen zijn. En waar mensen keuze moeten maken. U zegt dat woordje keuze staat bij ons niet in het theologisch woordenboek. Dat kennen wij niet in onze dogmatiek. Nou hebt u verkeerde dogmatiek om te beginnen. Want wie niet kiest, die heeft al gekozen. En ga dan maar op die kruispunten staan. Op de uitgangen der wegen, zo staat het erin in de Statenvertaling. En zo velen als gij er zult vinden. Nou, die teksten, daar zou ik 100 uur over kunnen spreken. Zo velen als gij er zult vinden. Zo velen, welke dan? Nou, zo velen. En wie zijn dan die velen? Oh, dat is die meneer met die keurige stropdas. Met die zwarte stropdas met, ook eventueel met dat kleine glittertje erin. Ook die mag! En, daar stond hij op het graf. In Bodegraven. Die jongen die, allemaal piercings en je weet wel hoe dat eruit zag van de week waar die Hells Angels begraven is. En dan zie je dat aan en zegt, jongen. En die jongen die stond daar, want zijn maat werd begraven. Die maat die ging op catechisatie bij mij en die is verongelukt. En ja, hij zou er daar toch ook bij zijn en dan stond hij bij het graf. En misschien vindt u het wel heel raar wat ik nu ga zeggen, maar ik zeg het toch. Ik doe tegenwoordig de geloofsbelijdenis, laat ik hardop zeggen, op de begraafplaats. U zegt, maar is dat zo rooms? Het zijn soms de laatste resten in deze verloederde cultuur, waar mensen niets meer van God, van de kerk, van Jezus, van zijn dienst afweten. En dan stond de jongen daar, met al zijn piercings in zijn en zijn strakke, zwarte motorkleding, die stond daar met tranen in zijn ogen. Ik geloof in God de Vader. En hij barstte in snikken uit toen we kwamen bij die woorden. En ik geloof de vergeving der zon. Hardop zijn. Met tranen in zijn ogen. Met een gebroken stem. U zegt, nou hij was toch keurig in zwart. Zovelen als gij er kunt vinden. De hoeren en de tollenaars. De fariseërs aan de rechterkant. En de sadduceërs aan de linkerkant. Zovelen als gij er kunt vinden. Wat kleine jochie. Een kleine jochie. Wat op het kruispunt staat. En niet weet of die naar links of naar rechts moet. En zegt, meneer, ik ben de weg kwijt. Soms kun je ze zo in één keer op je weg vinden. Ik heb jaren in Baarn gestaan. We kwamen van een begrafenis af. En we liepen van de begraafplaats. Sa en ouderling en ik. We liepen van de begraafplaats naar het rouwcentrum toe. Toen kwam er zo'n echt geseculariseerd jochie. Die niks wist. Die niks wist. Ja, die wist wel wat. Al die films en zo en toestanden. Maar die wist niet wie de Heer Jezus was. Die wist niks. Hij zegt, meneeren, zei hij. Waarom zijn jullie zo zwart? Nou, wij komen van een begrafenis. Ja, moet je nagaan. Op het kruispunt stonden we daar. Van de begraafplaats. Midden in het verkeer. Meneeren, waar zijn jullie vandaag? Begraafplaats. Wat is dat, het begraven? Ik zeg, dan is er iemand gestorven. Wat is gestorven, meneer? Ja, dan ben je er niet meer, dan ben je. Ja, probeer maar eens uit te leggen aan zo'n jochie. Stonden we op de kruispunten. Hij had nog geen uitnodiging gehad, toch? Want hij wist nergens van. Ik zeg, we hebben vandaag een mevrouw
begraven, die is gestorven, die leeft niet meer, die ademt niet meer, die kan geen oma meer zijn, die kan geen mama meer zijn. Maar weet je, die is nou altijd bij de Heere Jezus. En de Heere Jezus, die is nou op zoek naar mensen die het zelf niet meer hebben, het zelf niet meer kunnen en die er maar één nodig hebben. Dat is hem. Maar meneeren, ik kan ook een heleboel dingen niet. Mag ik ook naar de Heere Jezus toe? Mag ik ook vragen of hij mij helpen wil? Ik zeg ja. Weet u wat er toen gebeurde op dat kruispunt? Letterlijk op het kruispunt. Dat er met z'n drietjes, die twee zwarte meneeren en dat kleine geseculariseerde jongen, samen stonden te bidden. Ik zei, hoe heet jij? En toen vertelde hij zijn naam. Max. Heere Jezus, wilt u er alstublieft ook voor Max zijn? Nu Max leeft. En als Max straks gaat sterven. Dat hij altijd van u mag zijn. En dat hij zijn verkeerde dingen aan ook u mag beleiden. Want ja, dat is het woordje zonde. Dat zegt niks. En we zeiden amen. Hij zegt, en nou wil ik ook sterven. Dan ga ik naar de Heere Jezus toe. Ik dacht, ja, dat moet toch wel overwinteren, overzoveren en nog eens een keer. Want dat gaat toch wel erg snel. Maar we hadden wel gestrooid. Die zwarte meneer daar op het kruispunt. Het is geen fabel, het is echt gebeurd. Als ik die ouderling nu bel en ik zeg, weet je nog van toen? Dan zegt hij, oh ja, dat. Dat was voor ons een soort. Wat we in de kerk niet meer deden, op de kruispunten staan, dat moest gebeuren buiten de kerk. Ik ben benieuwd of het zaad bij Max is opgekomen, want hij is misschien nog al in de 20. Zoveel als gij er zult vinden, Max, die misschien gescheiden ouders heeft, of misschien losleeft van God, letterlijk losleeft van God, goddeloos, godloos leeft. En die niet weet het verschil tussen zijn linkerhand en zijn rechterhand. Ga naar de kruispunten. Zoveel als gij er zult vinden. Ben je wel eens geweest bij je broer? Op dat kruispunt? Ja, u zegt mijn broer, maar die is zo zwaar op de hand. Altijd als ik begin over de kerk dan. Nee, als er een verjaardag is, dan praten we over alles behalve over godsdienst. Want dan wordt hij zo vals en dan heeft hij altijd commentaar. Of het is naar links, die dominee is. Oeh, die dominee is vertegenwoordigd, er deugt helemaal niks meer van. En ze doen maar en ze praten je zo de hemel in. En het zijn allemaal sterfbedverhalen en wat je tegenwoordig hoort. En iedereen gaat maar naar het avondmaal. Nee, dus. Dat praten we niet meer over. De kruispunten, die hebben we gemeden in de kerk. Zoveel als gij er zult vinden. Durft u nog een gesprek aan met uw broer? Ja, ik spreek nou ook persoonlijk, ik heb ook twee broers. En daar heb ik ook samen mee aan het graf van mijn moeder gestaan. En ik zeg het eindelijk. Onbetaan. Heb ik toen ook de kruispunten gebruikt. De kruispunten uit de levens van mijn vader en van mijn moeder. Om met mijn broers te spreken over. En met die kant op je. Dat de bruiloft is gereed. En mama, moeder is voorgegaan. Die tobbe de moeder. Die zei van. Waarom ben ik zo laat begonnen? Zoveel als gij er zult vinden, ben je wel eens, heb je wel eens gesprek gehad met die zus van je. Die, zegt van nou, jij dan met je zware geloof en dan twee keer naar de kerk en dan, jongen, je ziet er niet uit, je lijkt wel spook met je hoed op. Heb je wel een gesprek gehad met je vader? Ja, u zegt, dat vind ik het moeilijkst wat er is om met mijn eigen ouders te spreken. Want mijn moeder, die En mijn vader, en mijn opa en mijn oma, die gingen nooit aan het avondmaal. En dat, die hadden het altijd over die in een dorp die was bekeerd, en die was bekeerd, en die was bekeerd. Dacht je dat ik zie er werelds uit, of, althans in hun ogen, en ik ga niet met mijn ouders over op het kruispunt spreken over de Heer Jezus. Dat kan niet. U krijgt vanavond een opdracht. Zo velen als gij er zult vinden. Zo velen. En vinden, dat doe je alleen maar door te zoeken. Hebt u wel eens gezocht? En nou gaat de spits naar ons toe. Stel nou eens voor dat er vanavond iemand zit die nog nooit een uitnodiging gehad heeft, die nog nooit naar de kerk geweest. Dat kun je in deze setting moeilijk begrijpen. Hè? Kijk, al een evangelisatieavond was en ik zou in een circus tent staan, dan zou ik een andere setting hebben. Zo. Maar stel voor dat er nou iemand is die nog nooit naar de kerk geweest, die nog nooit weet van de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Als er dan vanavond hier iemand is, dan mag ik tegen u zeggen. Zoveel als gij er zult doen. Dan heb ik jou vanavond gevonden. U. Ik niet. Hij. Want hij laat mij vinden door jou. Hij laat mij vinden door jou aan te spreken. Vanavond. En je zegt, ja, maar het moet er uitverkoren zijn, het moet er verkeerd zijn, want dan ga je toch straks als laatste vers. En het is bijna, het gaat naar 10 voor 10 en dan moet het echt afgelopen zijn, maar dat kleed moet ook nog komen. En hoe zit dat nu? Ja, maar we krijgen nu die opdracht persoonlijk. Eruit, de kruispunten op zoveel als gij zult vinden, en persoonlijk. Al heb je dan nog nooit een uitnodiging gehad, vanavond krijgen we een. Vanavond. En het kan de laatste zijn die je ooit in je leven krijgt. Oh, dan ga je het bang maken, zeker voor de dood. Nou, niet voor de dood. Maar wel ben ik als de dood voor een God. Wiens liefde ik kan omkeren in toorn. Vers 7. En daar gaan ze. En ze roepen het uit. Een dominee die hoeft niet te fluisteren. Ja, begrijp me goed hè, wat ik bedoel. Je hoeft ook niet altijd te staan schreeuwen. Maar ik ben meer van het soort. Thuis werd gezegd, je had op de markt moeten gaan staan. Want, ja. Je gelooft toch in wat je zegt. Over soms helemaal niet. De duivel tegen me. Ik denk, joh, is het wel waar? En dan zeg ik, duivel, het is toch waar. Wat ik aan mag bieden, dat is van de koning gegeven. En als ik er dan geen enkele gratie en enkele schoonheid in het is van u gegeven. En daarom is het de moeite waard. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Kom maar. En daarom roept. Zodat iedereen het kan horen. Er staat niet schreeuwt, ook zelfs dat woord komt in de Bijbel voor. Maar we moeten, dat betekent dat aandringen, dat roepen, doen we dat nog wel eens. Of moeten we dan zeggen, oh gemeente, mochten we nog maar eens een keer tot die bruiloft genodigd worden. Oh gemeente, is dat roepen? Nou, mijn vrouw is er nou toch niet bij, maar als die roept voor de tweede keer dat we moeten komen eten, dat anders het eten koud wordt. Nou, je durft bijna niet meer te komen om te eten. En dan heb ik je... Nee, zo praat ze. Maar, begrijpt u wat ik bedoel? Eten! En je kunt nooit zeggen, maar, ja mam, ik heb je niet gehoord. Maar ik meen het serieus, ze heeft alles bereid. Ze is ermee bezig geweest en dat doet ze... Dit wordt opgenomen. Dan moet je dit eruit knippen, dan stuur ik haar dat op. Maar, ze doet er alles aan. Ze bereidt die maaltijd. Dat doet ze met liefde, dat doet ze met vreugde. Dat we er als gezin
iets aan mogen beleven. En ze staat te roepen, eten, en dan zitten ze daar, nog even dat computerprogramma afmaken. Want dan, dat kennen jullie wel, hè? Ja, ik wel. Of nog even die brief afmaken, want straks dan loopt die vast. Bij mij meestal. Maar intussen ben je wel bezig om iemand pijn te doen. Daarom roept. Het eten is klaar. En daar is de deur. Kom dan. Ga naar de kruispunten en roep ze zovelen als u er vinden kunt. Zovelen. O, gemeente wou ik zeggen. Dat doe ik ook dan maar. Beste vrienden, wat is die nodiging ruim en royaal en koninklijk? Zovelen. En wat gebeurt er dan? En die dienstknechten uitgaan op de wegen. Dat zijn weer van die trouwelingen, hè? Die gaan dan. Die zeggen nu, ik ben geroepen in een mooie nette kerk, waar ze netjes gekleed zijn en waar ze eruit zien zoals het hoort, en waar precies in het beleidsplan staat hoe vrouwen eruit moeten zien en hoe mannen eruit moeten zien. En dus, nee, dat deze gaan, ze gaan. Ze gaan naar die kruispunten. En wie ze ook tegenkomen en wat ze ook tegenkomen aan uitschot, ze gaan. En dan, en vergaderden, dat was het werk van een herder. En daarom zijn die dienstknechten, dat zijn ook van die onderherdertjes. En ze vergaderden allen die ze vonden. Wie zoekt, die zal vinden. Allen die ze vonden en ze vergaderden. Kom, in zijn arm de lammeren vergaderen. Dat is het mooiste werk voor een dominee om te doen. We zijn de vergadering van de gelovigen. Die genodigd zijn tot het feest. Vergaderen. Daarom heet een kerkdienst ook een vergadering. Zo heet die ook in het Oude Testament. En zij vergaderden en die zij vonden. Het krepul, het uitschot, de stinkers en de nette mensen. De Heere maakt een onderscheid tussen je, noemen ze een merkpak. Ik kijk bij mezelf niet, want dat zal een heel oude wet zijn, maar de Heere kijkt echt niet of je nou de laatste modeschoenen hebt of zo, of de laatste modepakjes of modehoeden, of kijkt de Heere niet naar. En de Heere kijkt er ook niet naar. Ja, je begrijpt wat ik bedoel, hè? Dus ook de heiliging van het leven, maar het gaat nu initieel en initiaal om dat begin, waar de Heere begint, daar begint hij bij nul. En als wij, ook als we 10 zwarte pakken over elkaar dragen, als de Heere ons dan vindt hij ons als een goddeloze. En als de Heere je vindt als een junk, als een dief en als een moordenaar, dan vindt hij je als een goddeloze. Mijn vrouw die gaat tegenwoordig nogal eens, of dat is een onderdeel van haar werk, naar de gevangenis. Daar heeft ze een gevangene waar ze regelmatig gaat spreken over, ja, gewoon spreken en luisteren. En dat is echt een totaal uitgekleed mens. Zijn leven verloedert en verzaakt. En ze zegt, ik heb nog nooit zoveel woorden kwijtgekund, juist aan zo iemand die niks meer had. En al die mensen die van ja maar dit en ja maar dat nog hadden. En dan kijkt de Heer niet naar je boevenkleding. Hij kijkt er wel dwars doorheen. Want, ja, daar komen ze, de gasten. Mooi, hè? De bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En nou komt het wonderlijke, want het was net een meneer die zegt, ja, hoe zit dat met dat bruiloftskleed? Ja, dan moeten we toch wel heen, hè? Want maakt het, want u zou kunnen zeggen van ja, die man die is, dat is voor de insiders, dat is een antinomiaan. Als je niet begrijpt, dan vergeet je het maar. Maar maakt het toch niet hoe het eruit ziet en hoe je leeft en zo. Maar dan komt het moment, het komt daar. De zaal is vol. De zaal is vol. En ze hebben allemaal één titel, goddeloos. En weet je, ze zijn allemaal van dezelfde plek weggehaald. De kruispunt. Waar ze niet wisten waar ze kiezen moesten. En waar ze van nature verkeerd zouden kiezen. Daar zijn ze vandaan gehaald. En dan gebeurt het. Komt de koning binnen. Vers 11, hè. En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien. En dan had ik altijd het idee, dan komt hier inspectie houden van, zitten de goeie er wel? Nee, er zitten kwade en goede. Ik dacht, hij komt inspecteren van, die en die en die, oh die deugt niet. En die is niet goed, en die is niet goed. Een soort inspectie. Nee, hij komt visiteren, hij komt kijken of de zaal vol is. Want daartoe is de zaal bereid. Hij komt zien of datgene dat van de grondlegging der wereld bereid is, of dat ook straks, en nu hier, in dit toch eschatologische gedeelte, of dat vervuld is. Dus geen boze inspectiekoning, maar een koning die visiteert, en die naar zijn gasten gaat, en die kennis wil maken. Koning die kennis wil maken met de goddelozen. Stel eens voor dat de koningin zo in één keer naar mij zou toekomen en met mij een gesprek zou gaan. Ik zou geen woord te kunnen uiten. Nee. En dan komt hij daar aan mijn tafeltje. Je kunt je dat voorstellen. Ja, je stelt je eigenlijk zo'n westerse bruiloft voor. Komt hij bij een tafeltje en dan ziet iemand zitten. En wat zegt hij dan? Die man die valt op. Valt hij op omdat hij kwaad of slecht is? Nee, want hij heeft alle twee genoten. De kwade en de goede. Dat maakt niet uit. Of nou een hells angel was. Schrikkelijk woord trouwens. Of wat ook. Maar hij noemt het wel vriend. Vriend. Ik krijg er koud van. Vriend. Je bent er. Maar hoe ben je hier binnengekomen? Want jij valt op. Omdat je geen bruiloftskleed aan hebt. En dan staat er en hij verstomde. En hoe moet je nou uitleggen? Hè? Ja, er komt er weer zo'n verschrikkelijke uitdrukking daarna voordat ik het uit probeer te leggen. Zo'n verschrikkelijke uitdrukking. Toen. Want denk erom, het geloof is geen goedkope zaak. Toen zei de koning tot de dienaars, bind zijn handen en de voeten neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Wie worden, hoe zit dat nu hier met die man? Nou, voordat je binnenkwam, komt iedereen's welkom. Het mooiste pak, het netste pak, het duurste pak, het vroomste pak, het goddeloosste pak. Komt u maar. Maar je moest wel door de deur. En als je daar naar binnen ging, ja, ik heb dat niet van mezelf, dat heb ik uit de commentaar. Dan werd je verondersteld om je aan te passen aan de koninklijkheid van de koning. Want in de hemel zijn de hemels. Buiten zullen zijn de honden, de hoereerders, de, en voelt u maar in. Maar daar zal het zijn een en al heerlijkheid. Dan weet je wat er dan gebeuren moest. Er hingen daar in die garderobe, daar hingen allemaal witte klederen, feestklederen. En nou komt het. Dat heb ik nooit geloofd en begrepen. Totdat een keer in de consistorie was er een ouderling, een diaken, daar was er een zoontje van een ouderling, die was er ook bij. En die ging zien hoe ik mijn toga uitdeed aan het eind van de dienst. En toen zei hij tegen zijn papa, hij zegt, papa, ik ga wel even weg hoor, want ik wil de dominee niet naakt zien. Want we dachten dat jochie, dat die toga, ja, dat gewoon in alles was. Maar er zit nog een heleboel onder, hoor, dus wees maar niet bang. Maar, en nu komt het, de vraag waar u mee zat, hè? Deed u bij die garderobe, daar mocht je je onderkleding niet aanhouden, je zwarte pak niet, en je leren jek niet, met Hells Angels op, daar moest alles uit. Je bovenkleding, merkkleding, en je kwam als een naakte kwam je in de garderobe. En daar stond je, naakt. En weet je hoe je de bruiloftskamer inkomt, geliefde? Als een mens die uitgekleed is. U zegt, maar dat zou ik nooit willen. Ik ook niet. Dat wilde Adam en Eva ook niet. Die zochten nog wel wat vijgenbladen. Maar weet u wat er nou voor u en voor mij nodig is? Dat we naakt verschijnen van God. En dan, ja, dan ga je naakt de wereld door. Nee, daar zegt hij, komt. Ik zal je bekleden met de klederen des heils hier. En dan is er geen onderscheid meer tussen een junk en geen onderscheid meer tussen dus een superevo. Dan zijn ze allemaal naakt voor God gerechtvaardigd. En dan krijgen ze aan het witte kleed van de gerechtigheid van Christus. Bent u al uitgekleed? U zegt, ja. Maar je gaat toch niet in je naakje lopen? Dat wil de Heer niet. De Heer wil juist uitgeklede mensen, en vult u het dan zelf maar in voor uzelf. Een uitgeklede mensen wil hij bekleden met de klederen van het heil, met het kleed van zijn zoon, met het bruiloftskleed. En dan zal er geen onderscheid meer zijn tussen links en rechts, tussen zwaar en licht. Tussen de grootste goddeloze en de netste netten, dan zijn we uitgekleed en bekleed. En toen kwam de domper, want toen eindigde Jezus. Zie je wel, zegt er iemand, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Nou. Ik ga je voorlezen wat ik ooit eens gezegd heb. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Hoe kun je dat nou toch uitleggen? Want ja, als je niet uitverkoren bent dan, om dat te begrijpen wat hier staat, moeten we toch even kijken naar de grondtekst. Er staat, want velen zijn ek. Ze zijn kletoi, mag vrijden dat woord. Velen zijn kletoi, maar weinigen zijn ek kletoi. Weet je wat dat betekent? Velen hebben de nodiging gehad om als uitverkorenen te komen. Gaat het niet dogmatisch beredeneren, want dan kom je er nooit uit. Velen en ook u. Ga dit niet dogmatisch uitleggen. Maar u bent uitverkoren door God.
door zondag aan zondag aan zondag aan zondag prediking van zijn nodiging te horen. U bent een ekklerthoi, maar weinigen van de elite, weinigen van degenen die de uitnodiging hebben gehad, die hebben de roep gehoord en die hebben naast het neergelegd. Er is geen gevaarlijke plek voor een mens dan de kerk. Denk daar eens over na. En het zal wat zijn om de uitnodigingsbrief van de Heer te hebben gekregen. Welwillend en niet op uiteen gegaan. Het zal wat zijn. Eeuwige verbazing. En nooit verwacht genodigd te zijn. En daar in één keer als een naakte te staan. En nochtans bekleed met de klederen van het heil. Vanavond gaat de roep nog eens een keer uit. Er is plaats. Alle dingen zijn gereed. Of zou u, vul het nou niet dogmatisch in, zou u als uitgelezene, als bevoorrechte verloren moeten gaan? En zou Maxje van het kruispunt straks in zijn witte kleed u voorgaan?